En daarna wordt u voorgelezen vanuit de eerste Korinthebrief, hoofdstuk 11, de versen 23 tot en met 34. Dus de schriftlezing voor vanmiddag is 1 Korinthe 11, vers 23 tot en met 34.
Want ik heb van den Heere ontvangen hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heer Jezus in de nacht in welke hij verraden werd, het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook een drinkbeker na het eten des avondmaals en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij dien zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeve zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Daarom zijn onder u vele zwakken en kranken en velen slapen. Want indien wij onszelf oordeelden, zo zouden wij niet geoordeeld worden. Maar als wij geoordeeld worden, zo worden wij van den Heren getuchtigd, opdat wij met de wereld niet zouden veroordeeld worden. Zo dan, mijn broeders, als gij samenkomt om te eten, verwacht elkander. Doch zo iemand hongert, dat hij te huis eten, opdat gij niet tot een oordeel samenkomt. De overige dingen nu zal ik ordineren, als ik zal gekomen zijn.
Op het gelezen Bijbelgedeelte, gemeente, en vele andere delen van Gods woord is gegrond het onderwijs van de Heidelberger Catechismus dat voor deze middag tot ons komt vanuit zondag 28. Zondag 28 van de Heidelberger Catechismus. Daar wordt gevraagd: hoe wordt gij in het heilig avondmaal vermaand en verzekerd dat gij aan de enige offerande van Christus, aan het kruis volbracht, en aan al zijn goed gemeenschap hebt? Antwoord: alzo dat Christus mij en alle gelovigen tot zijn gedachtenis van dit gebroken brood te eten en van deze drinkbeker te drinken bevolen heeft, en daarbij ook beloofd heeft, ten eerste dat zijn lichaam zo zeker voor mij aan het kruis geofferd en gebroken en zijn bloed voor mij vergoten is, als ik met de ogen zie dat het brood des Heren mij gebroken en de drinkbeker mij medegedeeld wordt, en ten andere dat hij zelf mijn ziel met zijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed zo zeker tot het eeuwige leven spijst en laaft, als ik het brood en de drinkbeker des Heren als zekere waartekenen van het lichaam en bloed van Christus uit de hand van de dienaar ontvang en met de mond geniet. Wat is dat te zeggen, het gekruisigd lichaam van Christus eten en zijn vergoten bloed drinken? Antwoord: het is niet alleen met een gelovig hart het ganse lijden en sterven van Christus aannemen en daardoor vergeving der zonden en het eeuwige leven verkrijgen, maar ook daarbenevens door de Heilige Geest die en in Christus en in ons woont, alzo met zijn heilig lichaam hoe langer hoe meer verenigd worden, dat wij, al is er dat Christus in de hemel is en wij op aarde zijn, nochtans vlees van zijn vlees en been van zijn gebeente zijn, en dat wij door één geest, gelijk de leden van een lichaam door één ziel, eeuwiglijk leven en geregeerd worden. Waar heeft Christus beloofd dat hij de gelovigen zo zeker met zijn lichaam en bloed wil spijzen en laven als ze van dit gebroken brood eten en van deze drinkbeker drinken? Antwoord: in de inzetting van het avondmaal, welke al zo luidt: De Heer Jezus in de nacht in welke hij verraden werd, nam het brood. En als hij gedankt had, brak hij het en zei: neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. 1 Korinthe 11. Deze toezegging wordt ook herhaald door de heilige Paulus, waar hij spreekt: de drinkbeker der dankzegging die wij dankzeggende zegenen, is die niet een gemeenschap des bloeds van Christus? Het brood dat wij breken, is dat niet een gemeenschap aan het lichaam van Christus? Want één brood is het. Zo zijn wij velen één lichaam, terwijl wij allen eens brood deelachtig zijn. 1 Korinthe 10. In gedachten gaan we naar het leven van Abraham aan het begin van deze preek. Abraham die in zijn leven heel veel heeft meegemaakt, maar op een bepaald moment te horen krijgt dat zijn neef Lot gevangen genomen is. En dan verzamelt Abraham zijn mannen en dan trekt hij erop uit en hij jaagt de vijanden van Lot achterna en hij overwint die koningen en hij bevrijdt zijn neef Lot en keert vervolgens weer terug uit de strijd met zijn mannen, vermoeid natuurlijk van de strijd, hongerig geworden, want als je vechten moet heb je geen tijd om te eten en misschien maar nauwelijks tijd om te drinken. En als Abraham dan met zijn mannen vermoeid en hongerig de terugreis heeft aanvaard, dan ineens, onverwacht, komt daar een man die Abraham voorheen niet kende, een zekere Melchizedek, koning van de stad Salem is hij, en de Bijbel geeft aan dat hij ook een priester was van de allerhoogste God, van de God van de hemel. En die Melchizedek komt naar Abraham toe en hij geeft Abraham brood en wijn. En zo versterkt de Heere door middel van Melchizedek de hongerige, de vermoeide Abraham met zijn mannen. Een hele treffende afbeelding, gemeente, van de zorg die de Heere nog altijd heeft voor zijn kinderen. Want is het niet zo dat juist het leven van een kind van God, net zoals het leven van Abraham, getekend wordt door de strijd? Strijd tegen de wereld en tegen de duivel en tegen je eigen zondige ik. En zorgt die strijd er niet voor dat de mens vaak moe is, vermoeid en hongerig? En juist dan komt de Heere zijn kinderen versterken. Hoe? Door diegene die in de Bijbel genoemd wordt priester naar de ordening van Melchizedek. Naar diegene voor wie de naam Melchizedek eigenlijk bij uitstek geldt. Want de naam Melchizedek betekent koning van de gerechtigheid, de Heer Jezus Christus. En hoe versterkt hij dan zijn kinderen? Wel heel bijzonder door het heilige avondmaal, als hij hen geeft wat Melchizedek eenmaal aan Abraham gaf: brood en wijn. En over dat heilige avondmaal willen we deze middag vanuit de catechismus met elkaar nadenken. Aan de hand van twee gedachten. De eerste gedachte is: we letten op een gastheer die beveelt en die belooft. Dat is eigenlijk vraag en antwoord 75. Want we lezen in antwoord 75 dat Christus zijn gelovigen zo versterkt dat hij mij en alle gelovigen tot zijn gedachtenis van dit gebroken brood te eten en van deze drinkbeker te drinken bevolen heeft. En daarbij ook beloofd heeft. U hoort, daar gaat het om een bevel en om een belofte. Onze eerste gedachte: de gastheer die beveelt en die belooft. En in de tweede plaats letten we op de gasten die eten en drinken. Dat is vraag en antwoord 76, waar de vraag gesteld wordt: wat is dat te zeggen, het gekruisigd lichaam van Christus eten en zijn vergoten bloed drinken? Dus het avondmaal des Heren. Twee gedachten: de gastheer die beveelt en belooft, de gasten die eten en drinken. Wanneer we aan zondag 28 toegekomen zijn, gemeente, in deze catechismespreek, dan is het goed om nog even helder te krijgen waar in de catechismus we ons op dit moment ongeveer bevinden, want dat is van belang om juist ook deze zondag goed te begrijpen. We hebben een aantal weken geleden een begin gemaakt met wat ik toen heb genoemd het derde deel van de catechismus, het deel dat heel bijzonder gaat over de sacramenten. En wellicht hebt u het toen ook opvallend gevonden, of jij het opvallend gevonden, dat dat derde deel, dat deel over de sacramenten, begon met de vraag: van waar komt zulk een geloof? Zondag 25. Van waar komt zulk een geloof? En toen was het antwoord: van de Heilige Geest die dat geloof werkt. Hoe? Door de prediking van het woord. En die het versterkt. Hoe? Vooral ook door de sacramenten. En toen is ook duidelijk geworden in zondag 25 wat die sacramenten dan waren en hoeveel sacramenten we hebben, de doop en het avondmaal. En vervolgens komen die sacramenten dan één voor één aan de orde. Allereerst is de doop aan de orde geweest. Dat gebeurde in zondag 26 en 27. En dan nu, in deze zondag van vanmiddag en ook de komende weken, als de Heer het geeft, het heilig avondmaal. Twee sacramenten die allebei verwijzen naar dezelfde belofte van het evangelie. De sacramenten van doop en van avondmaal. Dat laten de opstellers van de catechismus ook heel duidelijk uitkomen. Want wanneer u de vragen hebt meegelezen zojuist, vraag 75, 76 en 77, dan zou het kunnen dat u in gedachten of misschien wel letterlijk nog even teruggebladerd hebt naar een paar zondagen terug. Naar zondag 26. Daar staan bijna dezelfde vragen. Om u één voorbeeld te geven, ik lees de eerste vraag van zondag 26, waar het over de doop ging, nog een keer voor. Daar staat: hoe wordt gij in de heilige doop vermaand en verzekerd dat de enige offerande van Christus aan het kruis geschiet u ten goede komt? En dan onze vraag, vraag 75, hoe wordt gij in het heilig avondmaal vermaand en verzekerd, weer diezelfde woorden, dat ge aan de enige offerande van Christus, aan het kruis volbracht, en aan al zijn goed gemeenschap hebt? U hoort, dat zijn bijna dezelfde vragen. Maar de eerste keer betreffen ze de doop, en de tweede keer betreffen ze het avondmaal. En dat geldt voor de volgende vragen ook. Die lopen, om zo te zeggen, parallel. Iemand zegt: waar is het voor nodig om dat te weten? Wel, om die sacramenten in dit opzicht heel dicht bij elkaar te houden, dat het dus in beide sacramenten gaat om dezelfde belofte van het evangelie. Daarheen verwijst het sacrament van de doop, en daarheen verwijst ook het sacrament van het heilig avondmaal. Maar het zijn natuurlijk niet dezelfde sacramenten. Daar zijn ook verschillen. Het sacrament van de doop, dat is het sacrament van de inlijving in de gemeente. En het sacrament van het heilige avondmaal, dat is het sacrament van de voeding, van de versterking bij uitstek. Vandaar dat de doop ook maar één keer plaatsvindt en aan het begin staat. En het heilige avondmaal, het sacrament van de voeding, en in het dagelijks leven is het ook zo dat je telkens opnieuw gevoed moet worden, telkens weer plaatsvindt. Maar dan gaan we naar onze vraag, gemeente. Vraag 75. Hoe wordt ge in het heilige avondmaal vermaand en verzekerd? We zouden haast kunnen zeggen: hoe leert u nu uit het avondmaal? Dat is de betekenis van dat woordje vermaand worden. hoe leert u uit het avondmaal, hoe ziet u in het avondmaal en hoe wordt u ervan verzekerd dat u aan het enige offer van Christus en al zijn goederen gemeenschap hebt. Wat betekent die vraag eigenlijk? We zouden die vraag ook nog op verschillende andere manieren kunnen formuleren. Het betekent eigenlijk dit. Hoe vier ik nu zo avondmaal dat de avondmaalsviering tot Gods eer is? Dat mijn avondmaalsviering beantwoordt aan het doel waartoe de Heer het heeft ingesteld? En dat het tot mijn troost is? Dat is eigenlijk de vraag. Hoe heb ik een gezegende avondmaalsviering? En ik hoop van harte dat de vraag dan heel dicht bij jouw hart komt. En dat je zegt, dat is voor mij ook een vraag. Hoe kan ik nu met vrucht, met zegen, het heilig avondmaal vieren? Als we dan letten op het antwoord, dan wijst de leermeester die in de catechismus aan het woord is, ons op twee dingen. Hij zegt, voor een gezegende, voor een vruchtbare avondmaalsviering zijn twee dingen nodig. Allereerst dat we zien op het bevel van de Here, want Hij is een gastheer die beveelt. En vervolgens ook dat we zien op de belofte van de Here, want Hij is een gastheer die belooft. Ik heb het u net al aangewezen, het antwoord zegt, zo dat Christus mij bevolen heeft en daarbij ook beloofd heeft. Laten we op die twee dingen achtereenvolgens in het eerste punt van de preekgemeente eens letten. Het bevel tot het avondmaal en de belofte bij het avondmaal. Allereerst dus dat bevel. De Heer Jezus, Hij heeft bevel gegeven. Hij heeft bevolen dat de gelovigen het avondmaal zouden houden. Dat ze het brood zouden eten en de drinkbeker zouden drinken. Waar heeft de Heer Jezus dat bevolen? Waar staat het? Wel, we kunnen het op verschillende plaatsen in de Bijbel vinden. We lezen het in Matteüs 26. En we lezen het in Marcus 14 en in Lucas 22. En ook in een van de brieven van Paulus, waaruit de schriftlezing van vanmiddag was, 1 Korinthe 11. Tot viermaal toe wordt in het Nieuwe Testament onderstreept dat de Heere bevolen heeft dat het avondmaal gehouden zou worden. Want de Heer Jezus zegt het, doe dat, zo dikwijls als ge deze drinkbeker drinken zult, tot mijn gedachtenis. En Hij zegt het, neem, eet, dat zijn allemaal bevelen, dat zijn allemaal gebiedende wijzen, neem, eet, dit is mijn lichaam dat voor u verbroken wordt. Christus heeft bevolen. Er ligt dus een bevel om het heilig avondmaal te houden in het midden van de christelijke gemeente. En wat heeft dat ons vanmiddag te zeggen? Wel, om te beginnen dit. Dat het avondmaal dus niet een uitvinding van mensen is. En dat het avondmaal dus niet iets is waarvan wij kunnen zeggen, dat zullen we naar ons believen houden of niet houden. Dat betekent dus dat bepaalde gemeenten of bepaalde stromingen of groepen die alleen de bediening van het woord hebben en principieel niet de bediening van de sacramenten of de bediening van het heilig avondmaal, in dit opzicht de vraag wel gesteld mag worden, is dat geen zonde tegen het uitdrukkelijke bevel van de Heer Jezus die het gezegd heeft? Doe dat zo dikwijls als ge die zult drinken, tot mijn gedachtenis. Christus heeft het bevolen. Daaruit spreekt gemeente ook de goedheid van de Heere. Dat Hij nu zorgt voor zijn kinderen. En dan gaan we nog even terug naar het begin van de preek. hoe daar die Melchizedek kwam toen Abraham vermoeid van de strijd terugkeerde en hoe Melchizedek brood en wijn gaf aan Abraham zodat hij versterkt zou worden. En God zorgde zo voor een vermoeide, voor een bestreden Abraham. Is diezelfde goedheid niet zichtbaar in het feit dat de Heer Jezus het sacrament heeft ingesteld? Dat hij het bevolen heeft, opdat zijn volk bestreden, vermoeid door de strijd, aangevochten, zwak in het geloof, juist weer versterkt zou worden. In de instelling van het heilige avondmaal en in het bevel van de Heer Jezus om dat avondmaal te houden, daarin spreekt zijn goedheid, zijn trouwe, liefdevolle zorg. En dat wordt eigenlijk nog des te duidelijker als we bedenken wanneer de Heer Jezus het heilige avondmaal heeft ingesteld. Wanneer was dat? Dat wordt alle keren dat er in het Nieuwe Testament over gesproken wordt nadrukkelijk erbij gezegd. In de nacht waarin hij verraden werd. Dat was dus de allerlaatste avond van het leven van de Heer Jezus op aarde. Toen dat verschrikkelijke lijden en zijn sterven heel dichtbij gekomen was. En de Heer Jezus wist waar hij heen ging. En hij wist wat voor lijden hij moest ondergaan. En in die nacht, dat al dat lijden zo sterk op hem afkomt, dat hij straks in Gethsemane worstelt. En een worm is en geen man en daarover de aarde kruipt. In die nacht stelt de Heer Jezus in zijn grote liefde het heilige avondmaal in. En in die nacht zegt hij het, doe dat toch tot mijn gedachtenis. Als we dat bedenken, gemeente, en we bedenken ook wat voor mensen het zijn voor wie de Heer Jezus het avondmaal heeft ingesteld. En wie het zijn tegen wie de Heer Jezus in die nacht heeft gezegd. En ik heb grotelijks begeerd. Ik heb er heel sterk naar verlangd om het avondmaal met u te houden. Ja, wie waren dat eigenlijk? In elk geval 10 discipelen die straks bij hem vandaan zouden vluchten en hem in de steek zouden laten. Zulke mensen. En 1 discipel die hem straks tot 3 keer toe zal verloochenen en tot 3 keer toe zal zeggen, en ik ken hem niet. Zulke mensen wil de Heer Jezus in het geloof versterken. Het liefdesbevel van de Heer Jezus tot het avondmaal. En als we het bevel in dat licht zien, als liefde voor zulke mensen, dan kan het toch nooit zo zijn, gemeente, dat dat bevel bij ons een zekere vanzelfsprekendheid oproept. En dat we het zeggen, maar natuurlijk vier ik het heilige avondmaal, want Christus heeft het toch bevolen. Als we echt beseffen dat de Heer Jezus het in die nacht heeft ingesteld en dat hij het stuk brood aan de tafel van het heilige avondmaal en de wijn aan de tafel van het heilige avondmaal heeft verdiend en heeft moeten verwerven aan het kruis waar hij het uitriep, mij dorst. Daar wordt avondmaalsgang nooit iets vanzelfsprekend. Daar wordt het een wonder dat de Heere in zijn grote zondaarsliefde zulke mensen nodigt. En daar gaan we het bevel in dat licht zien. En als het nu wel iets vanzelfsprekends is, als je eigenlijk altijd zegt, of u altijd zegt, en natuurlijk ga ik aan het avondmaal, want God heeft het bevolen, dus. En er is nooit die verwondering. Gemeente, dan komt de vraag op ons af, kennen we God wel? Kennen we God wel in zijn heiligheid? En weten we wel dat hij diegene is die in het heilige en in het verhevene woont. En die buiten Christus nooit gemeenschap kan hebben met een zondaar. En ken ik mezelf wel als een mens die het alles heeft bedorven voor de Heer. En alles heeft verknoeid voor hem. Als ik dat echt weet, als ik dat met mijn hart ken, dan wordt het een wonder dat de Heere ons nog niet zat is. En dat de Heere nog nodigt en nog roept en dat hij het zegt. Ik heb grotelijks begeerd om het avondmaal met u te houden. Kijk, en dan zou het zo kunnen zijn in het leven van Gods kinderen. Want de Heere heeft het avondmaal ingesteld voor hen. Laat dat ook duidelijk zijn. Ik lees in antwoord 75. Alzo dat Christus mij en alle gelovigen van dit gebroken brood te eten en van deze drinkbeker te drinken bevolen heeft. Dat is dus een bevel dat komt tot degenen die het waarachtig geloof kennen in hun leven. Maar als dat geloven dan is, dan is daar ook nog zo vaak de bestrijding. En dan is daar juist in de weg waarin je steeds meer aan jezelf ontdekt wordt en bekendgemaakt wordt met wie je zelf bent voor de Heere, de steeds diepere verootmoediging voor de Heere. Heere, wie ben ik? En als je daarop ziet, dan zou de moed je toch ook in de schoenen zinken en dan zou je het je toch ook gaan afvragen, Heere, hoe zal ik dan, onheilig mensenkind, bij u wonen die een heilig God ben? En hoe zal ik naderen tot de heilige tafel van u? En juist waar dat de strijd is en waar daar de worsteling ligt, ja, daar kan het bevel van de Heere toch ook zo gaan spreken. Als je ziet dat de Heere het nu bevolen heeft en dat hij het met zijn onpeilbaar diepe zondaarsliefde zegt. En ik verlang ernaar om met zo'n zondaar als u bent toch gemeenschap te hebben, te eten en te drinken. Want er ligt een bevel, gemeente. De Heer Jezus heeft het bevolen. Dat is dus om te beginnen nodig wanneer we een gezegende avondmaalsgang willen hebben. Dat we het beseffen, Christus heeft het bevolen. En hij heeft het zo bevolen. En hij heeft het op dat moment bevolen. Maar vervolgens is ook nodig dat we stilstaan bij het feit dat de Heer Jezus beloofd heeft. Hij is de gastheer die beveelt. Hij is ook de gastheer die belooft. En we lezen verder in antwoord 75. En daarbij ook beloofd heeft, wat? Twee dingen. Ten eerste, dat zijn lichaam zo zeker voor mij aan het kruis geofferd en gebroken en zijn bloed voor mij vergoten is, als ik met de ogen zie dat het brood des Heren mij, dat betekent voor mij gebroken, en de drinkbeker aan mij medegedeeld wordt. Dat is een moeilijke zin. Wat betekent die lange, die uitgebreide zin? En wat is het eigenlijk wat de Heer Jezus hier belooft? Wel, het is alsof de Heer Jezus tegen zijn kinderen, tegen de gasten van het heilige avondmaal zegt: kijk nu eens goed. Kijk nu eens goed naar dat brood dat aan de tafel van de Heere gebroken wordt. En het wordt gebroken voor u, want u zult er straks van eten. En kijk ook eens goed hoe die drinkbeker u aangereikt wordt. Wel, net zo zeker als u dat ziet gebeuren, als dat brood zichtbaar gebroken wordt en die drinkbeker zichtbaar aangereikt wordt, net zo zeker, zegt de Heere tot zijn kinderen aan het avondmaal, net zo zeker heb ik mijn gezegend lichaam willen laten verbreken aan het kruis voor u. Toen mijn lichaam aan het kruis genageld werd, en ook al daarvoor, toen mijn rug gegezeld en gebroken werd, toen ik geslagen werd, toen onderging ik dat voor u. Dat is de liefdestaal van de Heere bij het avondmaal tot zijn kinderen. En dat is de taal die spreekt in dat stukje brood dat gebroken wordt. En dat is de taal die spreekt in die beker die u ontvangt. En de Heere, hij zegt het. net zo zeker als u dat ziet, heb ik mijn bloed willen laten vergieten aan het kruis van Golgotha voor u. Toen ik daar hing en de nagels door mijn handen en door mijn voeten gedreven waren en het bloed uit mijn handen en mijn voeten stroomde, en toen eerder de doornenkroon op mijn hoofd gedrukt werd en het bloed uit mijn hoofd stroomde, toen heb ik dat bloed willen laten vergieten voor u. De taal van de beker. Dat is de eerste belofte die de Heer Jezus doet bij het heilige avondmaal. Waar staat dat, vraagt iemand, want de catechisme zegt het, maar zegt Gods woord het ook? Ja, Gods woord zegt het ook, in diezelfde woorden die ik zo net al heb aangehaald. Dit is mijn lichaam, het welk voor u verbroken wordt. En dit is de drinkbeker van het Nieuwe Testament in mijn bloed, het welk voor velen, het welk voor u vergoten wordt. In die woorden belooft de Heer Jezus het aan zijn discipelen, belooft de Heer het aan zijn kinderen. Zo zeker ook voor u. De eerste belofte die de Heer Jezus bij het heilige avondmaal zichtbaar laat afbeelden en als het ware zichtbaar wil onderstrepen en versterken is: zie eens hoe ik mezelf voor u overgegeven heb tot in de kruisdood, tot in de diepste vernedering. En de tweede belofte. Ten andere, zegt antwoord 75, ten andere dat hij zelf mijn ziel met zijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed zo zeker tot het eeuwige leven spijst en laaft, dat betekent voedt en te drinken geeft, als ik het brood en de drinkbeker van de Heere uit de hand van de dienaar ontvang en met de mond geniet. Opnieuw, een moeilijke zin, gemeente, maar die zin heeft deze betekenis, dat de Heer het aan het heilige avondmaal zegt tegen zijn kinderen. En let er nu ook eens op, besef nu ook eens en zie nu ook eens hoe dat brood en die drinkbeker u aangereikt worden. Hoe u ze ontvangt. En dat gebeurt aan de tafel van het heilige avondmaal. Heel letterlijk, degenen die naast de bedienaar van de sacramenten zit, ze ontvangen de schaal met brood of brood zelf uit de hand van de dienaar. En de anderen, ze krijgen het indirect ook. En de beker, die wordt aangereikt. Wel, zegt de Heere, zie nu eens, u hebt die beker ontvangen. U hebt dat brood gekregen. En u geniet dat brood en die wijn. Dat betekent, u eet ervan. U drinkt ervan. En dat kleine stukje brood, al is het maar een klein stukje, dat is tot voeding van het lichaam. En dat kleine slokje wijn, dat is ook tot voedsel. En tot drank. En net zo zeker als dat gebeurt, zegt de Heere in zijn liefde aan het heilige avondmaal, net zo zeker als dat gebeurt, zo zeker voed ik u met mijn gekruisigde lichaam en mijn vergoten bloed. En het eten dat ik u op die manier geef, dat is voldoende om er eeuwig van te leven. Dat hij zelf mijn ziel met zijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed zo zeker tot het eeuwige leven spijst en drinkt. Dat is de tweede belofte. De eerste belofte was, ik heb mezelf voor u overgegeven. En dat is de eerste liefdestaal die klinkt bij het heilige avondmaal. De tweede belofte is, ik geef mezelf aan u. En mijn vlees en mijn bloed, mijn werk, mijn lijden, mijn sterven, het is voldoende. Daar kunt u de eeuwigheid mee aandoen. Daarmee kunt u zalig worden. Daarmee kunt u eeuwig leven. Want God vindt in het werk van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, volkomen zijn welbehagen. Hij is er volkomen tevreden mee. Dat zijn, gemeente, de twee beloften die de Heer Jezus aan het avondmaal doet. En als we nog even letten op die tweede belofte, wat is dat een belangrijke belofte, vindt u niet? Dat is een belofte die ons allemaal veel te zeggen moet hebben, want daar komt het voor ons allemaal op aan. Vanmorgen hebben we in de preek gehoord dat we allemaal onderweg zijn, allemaal op reis zijn, op reis naar één van de twee bestemmingen. Of onze reis gaat naar het eeuwige leven, of onze reis gaat naar de eeuwige dood. En wil het nu goed zijn, wil het nu wel zijn, willen we op reis zijn naar het eeuwige leven, dan moeten we aan deze kant van het graf gevoed worden met de spijs waarvan de Heer Jezus zegt, met het voedsel waarvan de Heer Jezus zegt, dat die blijft tot in het eeuwige leven. En wat is dat voedsel? Ja, wat is dat voedsel eigenlijk? Is dat dat stukje brood aan het heilige avondmaal? Nee. Want dat is, al heeft het een bijzondere betekenis en al wijst het op iets heel groots en belangrijks, een gewoon stukje brood. Dat zou hetzelfde stukje brood kunnen zijn, en ik bedoel dat niet oneerbiedig, gemeente, maar dat zou hetzelfde stukje brood kunnen zijn wat u eet. Aan tafel, thuis. En de wijn die u drinkt, dat is gewone wijn. Maar wat is het dan? Dat voedsel waardoor ik eeuwig blijf leven. Dan komen we bij onze tweede vraag. Vraag 76. En eigenlijk is vraag 77 al aan de orde geweest in het eerste punt. Dus vraag 76 dan als onze tweede gedachte. Wat is dat te zeggen? Het gekruisigde lichaam van Christus eten en zijn vergoten bloed drinken. En daarmee komen we dus ook bij onze tweede gedachte. We hebben gelet op een gastheer die beveelt en die belooft, maar we letten ook op gasten die eten en die drinken. En wat eten en wat drinken ze dan als het goed is? Het gekruisigde lichaam van Christus en zijn vergoten bloed. Het is van belang, gemeente, dat als we vraag en antwoord 76 lezen, we heel goed beseffen dat het hier niet uitsluitend en niet in de eerste plaats gaat over datgene wat bij het heilige avondmaal plaatsvindt. Het staat wel in dat verband, maar het gaat hier niet over precies datgene wat in het heilige avondmaal gebeurt. Want in het heilige avondmaal, daar word ik ervan verzekerd. Daar word ik versterkt. Daar word ik ervan verzekerd dat Christus me zo met zijn gekruisigd lichaam en zijn vergoten bloed voedt. Ik word verzekerd, ik word versterkt in het geloof. Maar wat voor geloof dat nu is, daarover gaat het in vraag en antwoord 76. Daar gaat het dus over trekken die, als het goed is, kenmerkend zijn, bepalend zijn voor het leven van iedere avondmaalsganger. Iedere avondmaalsganger moet dit kennen wat in vraag en antwoord 76 staat. Zijn leven is, als het goed is, een voortdurend eten van het gekruisigde lichaam van Christus en een voortdurend drinken van zijn vergoten bloed. Maar dat is dan wel een uitdrukking die natuurlijk om toelichting vraagt. Wat betekent die uitdrukking? Duidelijk, gemeente, dat dat niet letterlijk opgevat moet worden. Sommigen hebben dat in een bepaalde zin toch wel gedaan. We zullen daar, als de Heer het geeft, een volgende zondag nog wel van horen, hoe in de Rooms-Katholieke Kerk geleerd wordt dat bij het heilig avondmaal het brood echt verandert in lichaam van Christus en de wijn echt verandert in bloed van Christus. Maar we zullen ook zien dat dat een dwaling is. We moeten deze woorden geestelijk opvatten. En wat is dat dan te zeggen, het gekruisigd lichaam van Christus eten, zijn vergoten bloed drinken? De catechismus wijst op drie dingen. Het is niet alleen met een gelovig hart het ganse lijden en sterven van Christus aannemen, daar hebt u het eerste, en daardoor vergeving der zonden en het eeuwige leven verkrijgen, dat is het tweede, maar ook daarnaast door de Heilige Geest, hoe langer hoe meer met zijn heilig lichaam verenigd worden, daar hebt u het derde. Dus aannemen, verkrijgen, verenigd worden. Dat zijn eigenlijk drie aanduidingen voor het leven van het geloof. En als ik een vreemde ben van dat leven van het geloof, dan valt er aan het heilig avondmaal ook geen geloof te versterken. Laten we die drie woorden eens even nagaan. Aannemen allereerst, dat is een woord wat misschien meteen wel allerlei alarmbellen gaat laten rinkelen. Aannemen, is dat niet een remonstranswoord? Is dat niet een woord wat je vooral hoort in bepaalde kringen, waar mensen dan aan het einde van een avond opgeroepen worden om Jezus aan te nemen en het leven aan Jezus te geven, zoals dat dan gezegd wordt? Ja, dat wordt in die kringen inderdaad gebruikt, gemeente. En dat is vaak zeer bedenkelijk. Zeker de omstandigheden waaronder dat gebeurt. In het verleden ben ik zelf eens op zo'n bijeenkomst geweest waar dat aan de orde was. En waaronder het spelen van zachte synthesizer muziek die nog wat op het gevoel inwerkt en je nog wat week en wat emotioneel maakt, dan de oproep gaat klinken: geef je leven aan Jezus en neem Jezus aan. En dan gaan de mensen één voor één naar voren of ze steken hun hand op. Wat moeten we daarvan denken? Wel, gemeente, we moeten de Bijbel er maar naast leggen. En we moeten ons maar afvragen waar in het boek Handelingen, want daar zien we hoe mensen tot geloof komen. Waar in het boek Handelingen komen mensen zo tot geloof? Waar in de Bijbel klinkt die oproep: neem Jezus maar aan? Ik lees hem niet. Ik ben ook bang dat die oproep veel te veel voorbij gaat aan datgene wat we in het boek van de Handelingen ook zo sterk tegenkomen. Dat als een zondaar tot geloof in de Heere komt, zijn hart, en dat bedoel ik met grote eerbied als ik het zo zeg, maar zijn hart door de Heere veroverd moet worden. Ingenomen moet worden. Omdat ons hart van nature voor de Heere een gesloten burcht is. En omdat we de ophaalbrug opgehaald hebben voor de Heere en op alle mogelijke manieren, misschien hebben we het zelf niet eens in de gaten, maar tegen de Heere zeggen: blijf maar op een afstand, aan de kennis van uw wegen heb ik geen lust. De Heere moet die vijandschap overwinnen. Die moet het hart gaan innemen, gaan veroveren. Het hart dat gesloten is, zegt onze belijdenis, gaan openen. Net zoals we dat bij Lydia lezen. En de Heere opende het hart van Lydia. Maar ook al is dat waar, het woord aannemen, en nu heb ik het dus niet meer over die praktijk zoals ik u die zojuist geschetst heb, maar het woord aannemen is op zich een Bijbels woord. Dat komen we in Gods woord tegen. Ik denk aan dat heel bekende vers uit Johannes 1. Zovelen als hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven om kinderen van God te worden. En wat betekent dat woordje aannemen dan? Want daar gaat het dan ook over in onze catechismus. En dat is dus het eerste bepalende voor het leven van een godvruchtige avondmaalsganger, als ik het zo mag zeggen. Wat betekent dat aannemen? Onze catechismus zegt: het is met een gelovig hart het ganse lijden en sterven van Christus aannemen. Daar hoort eigenlijk een woord bij. Het woord aanbieden. Aannemen kun je eigenlijk alleen wanneer jou iets aangeboden wordt. biedt de Heere iets aan? Ja. Iedere preek die u hoort, klinkt het als het goed is door. En als het niet geklonken heeft, dan mag u me erop aanspreken. Iedere preek klinkt het als het goed is door. Dat de genade van de Heer Jezus Christus, de schuldvergevende genade van de Heer Jezus, aangeboden wordt. Aan wie? Aan allen en een ieder. Zonder onderscheid. Algemeen. Zonder voorwaarden. Dat is een van de rijkste dingen, gemeente, van de prediking. Dat is een van de grootste vreugden van iemand die in de dienst van de Heere mag staan. Dat hij Gods genade, en het mag vanmiddag ook gebeuren, aan mag bieden aan iedereen. God wil uw zonde om Christus wil vergeven. En hij biedt u zijn genade aan. Maar de vraag is wel, hebben we er belang bij gekregen? Hebben we waarde gezien in dat aanbod van Gods genade? Om dat duidelijk te maken, het voorbeeld van een reddingsboei. Stelt u zich voor dat ik op een drukke dag, wanneer er veel mensen op straat zijn hier in Damwoude, met een oude vieze reddingsboei door de straten zou gaan lopen. Het zag er maar vies en onbetekenend uit. En ik zou die reddingsboei laten zien en ik zou zeggen tegen u en tegen jou, kijk eens, die is voor u. Ik denk dat ik van heel wat mensen het antwoord zou krijgen, hou u die maar zelf. Dat oude, vieze ding, ik zie daar geen enkele waarde in. Wat moet ik met zo'n ding? Maar stelt u zich nu voor, gemeente, dat u op volle zee u bevindt en dat u overboord slaat. En dat de golven over u heen slaan en dat u dreigt te verdrinken in het water. En dat dan diezelfde oude, onooglijke reddingsboei u toegeworpen wordt. Dan klampt u zich eraan vast en dan is die reddingsboei uw alles. Wel, gemeente, zo is het ook met het aanbod van Gods genade. Zolang het geen nood is in mijn leven, zolang ik mezelf niet als een zondaar voor God heb leren kennen, zie ik ook geen waarde in een zaligmaker van zondaren. Dan heb ik misschien nog wel het een en ander te zeggen over de Heer Jezus die me helpt van moment tot moment, of die mijn vriend is, of hoe u het dan ook wil zeggen. Maar dan heb ik hem niet nodig als mijn zaligmaker, als mijn verlosser, als diegene die mij uit de golven van Gods toren trekt, als die golven over me heen dreigen te slaan en ik geen enkele grond weer onder mijn voeten heb en dreig te verdrinken, dan ga ik waarde zien in het aanbod van genade. En dan strek ik in die nood, als ik dreig te verdrinken, mijn handen naar de reddingsboei uit. En dan grijp ik die reddingsboei vast en dan klamp ik me eraan vast. Dat is het aannemen, gemeente, wat hier bedoeld wordt. Het aannemen van het geloof. En wie de Heere zo door het geloof mag aannemen, die zal zich in dat aannemen ook nooit beroemen. Ik bedoel, die zal zich nooit op de borst slaan en zeggen, en toen heb ik Jezus aangenomen en heb ik mijn leven aan hem gegeven en heb ik de keus voor hem gemaakt. Die zegt iets heel anders. Die zegt, ik dreigde onder te gaan in de rechtvaardige golven van Gods toorn. En ik moest ondergaan. En toen zag ik het. Er was redding in hem. En hoe het was en hoe het ging, oh, ik weet het niet. Maar ik klampte me vast aan hem. Ik zag en ik geloofde, zegt McShane, en mijn God sprak me vrij. Het aannemen van het geloof. En wie zo aanneemt, gemeente, en laat duidelijk zijn, dat aannemen is in het leven van een kind van God geen eenmalige zaak. Dat is niet iets wat je één keer doet en daarna nooit meer. Dat is juist iets wat telkens weer herhaald wordt. Want telkens weer moet je als een verloren zondaar de toevlucht nemen tot de Heer. En op hem steunen en op hem leunen en je aan hem vastklampen. En juist waar dat telkens weer plaatsvindt, daar leert een kind van God het ook. Ja, dat ontzaglijke. Dat we soms zo heel makkelijk kunnen zeggen, maar dat we nu van onszelf geen voeten hebben om tot Christus te gaan. En dat we vanuit onszelf geen handen hebben om de Heer Jezus aan te nemen. Dan kom je erachter dat het genade is van de Heere als ik dat mag doen. Dan kom je erachter wat Gods woord zegt, dat het geloof een gave van God is. En dat je er telkens weer gebracht moet worden. De Heere houdt zijn kinderen afhankelijk. En bij die afhankelijkheid hoort ook het gebed, Heere, schenkt u me nu bij vernieuwing geloof om te geloven. En hoop om te hopen. En liefde om lief te hebben. In die weggemeente van het gelovig aannemen, het gelovig steunen op Christus, in die weg verkrijg ik ook, zegt het antwoord 76, vergeving van de zonde en het eeuwige leven. Nee, niet vanwege mijn aannemen. Niet omdat ik zo goed steun. Het geloof dat aannemen mag, dat kan vergeleken worden met de lege hand van een bedelaar. Die aan de kant van de weg zit en zijn hand ophoudt en die het zegt, aalmoes, niet verdiend, maar ontfermt u zich over mij. En als dan nu een rijke weldoener heel veel geld in gooit, wat zal dan de bedelaar zeggen? Die hand van mij, die heeft het verdiend? Nee. Hij heeft naar me omgezien. En hij heeft het me gegeven. Vergeving en eeuwig leven. En dan nog het derde woord, maar ook daarnaast verenigd worden. Dat hoort dus ook bij die uitdrukking, het gekruisigde lichaam van Christus eten, zijn vergoten bloed drinken. Dat is aannemen, dat is verkrijgen, dat is verenigd worden. Door de Heilige Geest met Christus. Toen ik in de afgelopen week over die woorden uit de catechismus nadacht, gemeente, toen dacht ik, dat is toch eigenlijk wel een heel groot wonder. Ook een hele diepe zaak die daar onder woorden gebracht wordt. Verenigd worden met Christus. Die heilige Heer Jezus Christus, wiens naam is boven alle naam. Die de banier draagt boven 10.000. En die onheilige zondaar, en ze worden verenigd. Meer en meer, hoe langer hoe meer, dat is een proces. En dat wordt dan in het slot van antwoord 76 onder woorden gebracht met twee beelden. Het beeld van het huwelijk, vlees van zijn vlees, been van zijn gebeente. Dat herinnert ons aan het huwelijk eenmaal tussen Adam en Eva. Het zijn woorden van Adam over Eva. En het beeld van het lichaam. Ik zet nog even een streepje, gemeente, onder dat voorlaatste woord van antwoord 76. Geregeerd worden. Dat hoort dan ook bij verenigd worden met de Heer Jezus Christus. Dat ik geregeerd word door dezelfde geest die in hem woont en die ook in mij woont. En dan wordt het ook zichtbaar aan de buitenkant van je leven. Dat de geest van Christus in je woont. En dat hij het voor het zeggen heeft. En dat hij regeert. Dat is, gemeente, de betekenis van die mooie en tegelijkertijd die moeilijke uitdrukking. Het gekruisigde lichaam van Christus eten en zijn vergoten bloed drinken. En de vraag is tenslotte, zijn dat nou de kenmerken, zijn dat nou de levenstrekken van jouw bestaan? Zegt u, zeg jij nu, van dat is mijn leven. Ik ken dat gelovig aannemen, vanuit de nood van mijn leven, die reddingsboei vastklampen, omdat ik anders ten onder ga. En weet u van dat verkrijgen van vergeving van zonde en eeuwig leven? En weet u ook van dat verenigd worden, waardoor ik niet langer mijn eigen eigendom ben, maar van Christus ben en naar al zijn geboden ga leven. Als iemand tot zijn vreugde mag zeggen, en in die woorden is mijn leven getekend. O gemeente, dan wil de Heere het zwakke geloof in de viering van het heilige avondmaal ook versterken. Dan wordt u genodigd, als de Heer het geeft, ook over een enkele week weer. En als in u worstelt met die dingen, als je nou vraagt, is het echt waar bij mij? Want dat aannemen, ja, dat ken ik toch wel. Dat toevlucht nemen tot de Heere vanuit de nood en het steunen op Hem, dat is voor mij geen onbekende zaak. Maar vergeving van de zonde verkrijgen en het eeuwige leven, dat zijn van die grote zaken. Dat zou ik zo niet durven zeggen. O gemeente, bedenk dan dat de Heere juist het zwakke, het aangevochten, het bestreden geloof wil versterken en dat Hij juist daartoe zijn heilig avondmaal heeft ingesteld. En ieder die die geloofsgang kent, waarbij hij uit zichzelf uitgaat en tot Christus vlucht om bij Hem te schuilen in het geloof tegen Gods rechtvaardige toorn, die wordt genodigd. En als u het nu niet kent, als u zegt, die dingen die zijn me onbekend, aannemen, ik weet er eigenlijk niks van, verkrijgen en laat staan verenigd worden, het zijn me allemaal onbekende dingen. Gemeente, de opperste wijsheid, zegt Spreuken 9, en dat is een van de prachtige oudtestamentische namen voor de Heer Jezus. De opperste, de hoogste wijsheid, Hij staat nog op de hoogte van de stad en Hij nodigt nog en Hij roept nog tot slechte mensen en tot verstandeloze mensen en Hij zegt, komt tot mij. Kom toch tot mij, allen die vermoeid en die beladen zijt, en eet toch van mijn brood en drink toch van de wijn die ik gemengd heb. Nee, dat is niet het brood van het avondmaal. Dat is niet de wijn van het avondmaal, maar dat is een aanduiding voor het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Hij zegt het nog tegen mensen die onbekeerd voortleven. Wend u toch tot mij en word behouden. Amen.